En je gaat toch niet lusteren, dus we gaan even radicaal alles gewoon toegooien dat je wel moet lusteren.
Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
Achter de naam Slongs schuilt de Antwerpse rapster Charissa Parasiadis. Slongs heeft Grieks bloed, maar is Antwerpse in hart en nieren. Ze ontpopte zich in amper 2 jaar tijd van hip-hop queen in de underground tot een publiek figuur met het hart op de tong. Eerlijkheid, authenticiteit en jezelf kwetsbaar opstellen. Slongs vertelt openhartig over haar donker kantje, haar angstaanvallen en haar burn-out. Op het hoogtepunt van haar carrière besefte Slongs dat ze al die tijd een typetje speelde. Een alter ego met een masker. Simpelweg omdat ze door iedereen leuk gevonden wilde worden. En zichzelf en haar naaste vrienden en familie daardoor wegcijferde en op de tweede plaats stond. Slongs werkte aan zichzelf. Ze ontwikkelde haar skills om gelukkiger te zijn. Want gelukkig zijn was van jongs af aan al een van haar kinderdromen. Ze leerde van de Dalai Lama hoe simpel het kan zijn. Lach. Lach naar de mensen om je heen. Dat maakt al zo'n groot verschil voor jezelf en ook voor die ander. En wees dankbaar. Zeg vaker dankjewel. Slongs schreef onlangs een liedje voor Bebad, Pachamama. Een catchy afropopnummer die je zeker moet luisteren. Bij iedere 100 streams wordt er namelijk een boom geplant. Dus ga zeker na deze podcast massaal luisteren, zou ik zeggen, want je doet er weer een beetje mee terug voor onze natuur en je kunt dus flink met je heupen zwaaien. Een win-win, dacht ik zomaar. Veel luisterplezier.
Dag, Charissa, of eigenlijk beter bekend als Slongs.
In een dagelijks leven is het Charissa, maar mijn dagelijks leven bestaat er tegenwoordig wel meer het om Slongs te zijn, dus ik ben met Essen noemen iemand met mijn gespleten persoonlijkheid.
Ja. Welkom allebei dan in onze podcast.
Ja, nee, we vinden het heel gezellig om hier te zijn.
Wij zijn ook een gespleten persoonlijkheid, een Tim en een Tom.
Ja, ah, dat is ook... adem.
Tim, Tom.
Ja. Ja. Klinkt
dus,
goed.
Dat is al een goede match.
Ja.
Welkom in onze podcast en bedankt dat wij bij u mogen langskomen. Wij starten ons interview eigenlijk altijd met een vraag van de vorige gast. En ja, daar gaan we eigenlijk gelijk al de diepte in.
Oké, venga.
Ja, en die vraag is, welk creatief geschenk zou jij aan de wereld willen geven als je zou beschikken over alle talenten en middelen in deze wereld? Zonder enige beperking.
Zonder enige beperking, wel dan... Ik ga dan direct ook een klein beetje, want het gaat over creativiteit, dus dan fantaseer ik graag. Ik zou heel graag de echte kerstman zijn. Ik zou, als ik het binnen mijn power had, zou ik iedereen willen geven wat zijn hartje begeert. En dat klozen zou ik een mobiloon willen geven. Een fysicus zou ik een Higgs boson willen geven. Mensen die verslaafd zijn aan kerst, wil ik een grave kerstboom geven. Ik zou, als ik kon, het liefst iedereen gelukkig maken. Want als iedereen gelukkig is, dan uit zich dat in nog veel meer creativiteit en schoonheid in de wereld. Als mensen goed in hun vel zitten, dan zijn ze meer geneigd om zelf een steentje bij te dragen, om iemand anders te helpen, of de wereld te helpen, het strand op te kussen, de deur op te houden voor iemand, uw auto eens lenen. Dus als het binnen mijn power zou zijn, zou ik liefst willen dat ik iedereen tevreden is goed genoeg. Zou kunnen maken. Is dat misschien heel abstract?
Nee,
maar dat is wel een beetje mijn droom. En dat typeert mij ook in heel mijn leven. En ook in mijn muziek en wat ik doe. Ik, probeer mensen een lach op hun gezicht te toveren.
Ja, zo eigenlijk, ja, de essentie van het leven, hè. Wees blij met de kleine dingen uiteindelijk. Ja. En
als je daarop kunt focussen, als je dat kunt aanleren, als je je mind kunt trainen om daar naar te gaan kijken, dan zie je ook stilletjes aan meer en meer schoonheid. Het vraagt een beetje determination. Je moet je eigen trainen. Maar eens dat je ermee bezig bent, kun je niet anders zien als schoonheid.
Zeg je nu van dat je er niet mee kunt geboren worden, moet je dat effectief trainen in zo'n mind? Heb jij dat ook moeten trainen, bijvoorbeeld, in een mind?
Ik heb je mind getraind. Ik geloof, Rousseau zei, de grote filosoof zei, de mens wordt onschuldig en gelukkig geboren, maar het is de maatschappij die dat hem corrumpeert. We worden van jongs af heel hard in vakjes geduwd. En er wordt van ons van een heel jonge leeftijd verwacht dat we in een bepaald verwachtingspatroon gaan voldoen. Wat dat gebleken is, en wat dat we allemaal zien, is dat dat niet altijd ons gelukkig maakt. Zelfs als we al die vakjes hebben kunnen afvinken, is dat nog niet de gouden formule voor gelukkig zijn. Je merkt ook dat mensen die dat soms minder hebben, vaak beter in het leven staan dan mensen die dat alles hebben. Mensen die dat tegenspoed hebben gehad, bijvoorbeeld kanker hebben overwonnen, die hebben een nieuwe soort van joie de vivre vaak ontdekt, die dat je niet vindt bij mensen die dat soms alles gewoon gekregen hebben alsof dat, en er nooit iets voor hebben moeten doen. Ik geloof dat geluk samenhangt met ook de donkerte. Dat je de twee moet kennen. En dat je anders niet kunt appreciëren wat dat gelukkig zijn is. En als we dat hebben over het trainen, dat heb ik ook effectief gedaan. En ik tracht dat nog altijd te doen, want ik kan nog altijd van mijn roze wolk vallen. Dat gebeurt geregeld. Maar ik heb wel tools in handen om mij veel sneller er terug bovenop te krijgen. Ik heb de neiging om in de donkerte te gaan. Maar ik heb middelen gevonden om mijn eigen eruit te sleuren.
Oké, en je spreekt van tools. En kan je aan onze luisteraars zo een keer meegeven, mensen die zoiets hebben, of luisteraars die zeggen van, ja, ik wil dat eigenlijk ook wel trainen, die een mind. Waar kunnen ze best met beginnen?
Dank u zeggen.
Dank u. Dankbaarheid.
En dankbaarheid voor de kleinste dingen eerst. Dus iemand, een filosoof waar ik naar opkijk, die... filosoof. Ja, filosoof uiteindelijk. Stelt... Past elke dag de 17 seconden regel toe. Als je wakker wordt, vaak pakken we gewoon direct onze gsm, of we beginnen direct te denken, oh, wat moeten we vandaag allemaal doen? Als je nu eens begint met de eerste dingen waar je aan denkt, kleine dingetjes waar je dankbaar voor bent, bijvoorbeeld. Ik kan nu even in de rampage gaan van 17 seconden. Amai, mijn kussen, jongen, ik heb toch echt een beestig kussen. Mijn kop wordt zo lekker ondersteund. Ik heb nooit geen nekpijn als ik wakker word. Ik ben ook dankbaar voor mijn dekbed. Ik heb een lekker veren dekbed.
Dat is niet
en ik heb een afwasmachine.
Ja.
Toen de afwasmachine bij mij binnenkwam, was dat een van mijn gelukkigste dagen van de afgelopen jaren. Dus ik ben heel dankbaar voor de afwasmachine, want dat maakt mijn leven veel gemakkelijker. Ik ben ook heel dankbaar voor het feit dat ik een waterkoker heb en dat ik jullie een lekker kopje thee of koffie kan aanbieden. Ik ben ook heel dankbaar voor het feit dat ik centrale verwarming heb. Dat ik die thermostat kan opzetten en 's morgens hier binnenkom en het warm is. Ik ben ook heel dankbaar voor dubbel beglazing. Dat brengt mijn energiefactuur ongelooflijk naar beneden. Ik ben ook heel dankbaar voor de blik dat jij nu op je gezicht hebt. Want ik zie dat het al pakt.
Ja.
Dus, en zo ging ik door in een rampage van kleine dingen. In het begin lijkt dat een beetje awkward. Maar als je dat elke dag tracht te doen, tracht dat 30 dagen vol te houden, dat is niet overdreven, elke dag 17 seconden.
Dus bij deze, de oproep aan onze luisteraar, de challenge van Slongs.
17 seconden challenge, let's
17
go.
17 seconden, iedere dag beginnen met dankbaar zijn voor banale kleine dingen.
Voor banale kleine dingen. Voor het feit dat je gezond bent. En dat je niet gezond bent, dat je bijvoorbeeld goede dokters in de buurt hebt. Of dat wij in een land geboren zijn waar wij de middelen hebben om onszelf... Dokters, dank u wasmachine, dank u afwasmachine. Zo'n dingetjes. Maar je moet het in de kleine dingen zoeken. Wat heeft dat uiteindelijk met mij gedaan? Dat als ik een bij naar een bloem zie vliegen, dat ik daarvan kan beginnen wenen. omdat ik daar heel dankbaar voor ben, omdat ik zoiets heb van, ah, de bijen en de bloemen, dat is onze sustainability. Zonder bijen, geen eten. En zo de kleine dingetjes. Februari, als de eerste toppetjes onder bomen komen. En de eerste kleine piepkleine bladjes beginnen er te komen. Dat is voor mij een van de hoogtepunten van het jaar. En voor zo'n dingen ben ik dankbaar. Het feit dat een tram komt net als het begint te regenen. Zo de banaalste dingen eerst.
En je vergelijkt jezelf met de kerstman. Ik zie daar eigenlijk twee dingen in terug. Enerzijds, je wil mensen het geluk gunnen of geluk schenken. En je wil dingen weggeven. Denk je dat door dingen te geven, door mensen dingen te geven, dat ze daardoor effectief gelukkiger worden?
Ik denk dat wel. Maar je moet in de eerste plaats zien dat je voor jezelf zorgt. Als jij niet goed in je vel zit en je kunt niet in je eigen leven jezelf onderhouden en een goed evenwicht bewaren, dan kun je niet geven. Dus in de eerste plaats moet je altijd zorgen voor jezelf.
En denk ook wel met geven, wel ook iets geven met je hart zonder iets terug te verwachten.
Dat is een hele belangrijke. Onvoorwaardelijk geven.
Ja.
Ik ken iemand die dat daar heel zijn leven altijd dienstbaar is geweest en mensen geholpen en uit de strand getrokken en geholpen met appartementjes en dit en dat. Maar die verwachtte er altijd iets voor terug.
Voor wat hoort wat.
Voor wat hoort wat. En als je dat op die manier doet, dan ga je heel eenzaam en ongelukkig achterblijven. Dus dat is een hele grote wat je zegt. En dat is heel wat je moet geven omdat je het wilt geven. En gewoon om een andere mens daar blij mee te maken. En niet terug te verwachten. In mijn opinie, of in mijn ervaring, ik heb ook al heel veel gekregen. Er zijn heel veel mensen die dat mij goed gezien zijn en die dat er staan voor mij als ik het nodig heb. En dat maakt dat ik ook kan geven.
Want dat is uiteindelijk dezelfde energie, geven en ontvangen. En als je echt geeft met je hart, krijg je een overvloed terug, uiteindelijk.
Ik geloof daarin. Ik geloof dat de universe energetic is. En bijvoorbeeld die dankbaarheid mantra, dat is wat de universe ontvangt. En de universe weerspiegelt graag. Dus ik wil je dan nog meer dingen geven om dankbaar voor te zijn. Als je een mopperaar bent, dan zal de universe dat ontvangen en zal die nu meer geven om over te mopperen. Het is gewoon een spiegel. De universe denkt niet in goed of slecht. De universe weerspiegelt. In de Bijbel staat op een gegeven moment, je vraagt en je zult krijgen. Letterlijk.
Ja, uiteindelijk, vanaf dat je het zaadje plant, kan het gemanifesteerd worden uiteindelijk. Ja. Hè? Als er een brandend verlangen is, en dat is vermengd met oprechte emotie, kan je wel iets in de wereld zetten uiteindelijk.
Maar je moet uitzien dat brandend verlangen niet uit een gevoel van gemis komt. Want als het uit een gevoel van gemis komt, dan wordt dat ook weer weerspiegeld en krijg je gemis weerspiegeld. Mm. Dus wat ik probeer, als ik iets wil manifesteren, is dat ik dat visualiseer alsof ik het al heb. Ik probeer in dat gevoel te gaan alsof ik het al heb. En dan hoop ik dat de universe dat gevoel weer spiegelt en dat ik dan krijg wat ik wil.
Zeker.
Van wie heb je dat geleerd, Slongs?
Ik lees heel veel. Hè. Ik heb heel vroeg mijn eigen voorgenomen van ze vroegen op school wat wilde worden. Dan zeg ik, just gelijk John Lennon, nou, gelukkig. Dat wil ik zijn. Dus ik ben een boek tegengekomen op mijn 20 en dat heette De Kunst van het Geluk. Bam.
Dat is
ik zeg, dat is, je kunt dat dus leren. Wat is dat? Wauw. Dat was een boekje van een heel dun boekje. Van de Dalai Lama die geïnterviewd werd door een journalist. En dat waren mijn eerste stappen. En dan heb ik dat boek verslonden en dat heeft mij gedreven om meer boeken over... Ja, mensen van dat zelf veel boeken noemen. Dat is effectief zo. Ik heb mezelf daar ook mee geholpen. Ja. Om mijn mind te switchen en anders naar het leven te kijken. En dat te leren surfen op de golven dat leven geeft.
Als je nu zou zeggen van uw drie meest inspirerende boeken, welke zouden dat zijn?
Sowieso De Kunst van het Geluk. Dan Milman, De Vreedzame Krijger. Het Pad van de Vreedzame Krijger. En ik heb nu een nieuwe ontdekt. Dat is mijn nieuwe homeboy. Jet McKenna. Jet McKenna is wel voor de iets gevorderde zelfhulpboek, menslezer. Omdat dat is komt eigenlijk een beetje neer op de boek De Cursus in Wonderen. Ik weet niet of je die kent. Ja. Maar een beetje normaal uitgelegd, zonder dat je zoiets hebt van, oh my god, ik moet alles loslaten wat ik hier ken in het leven.
En wat minder dik, hopelijk.
Ja, minder dik. Ja. En minder de heer en de heer en de heer en de heer. Dus Jet McKenna doet dat in een soort romanvorm. Maar hij geeft dezelfde boodschap weer. Waardoor het gemakkelijker binnenkomt en waardoor dat je zoiets gaat hebben van, ah ja, ja effectief, ja, oké, okay, ja, slaaptoestand, ja, Ja, voilà. Dus ik ben mijn even homeboy is Jet McKenna.
De grootste takeaways uit zijn werk, wat zou dat zijn voor jou?
Dank u, FS Machine. Ja, is dat hij de fantastische FS Machine, ja, hè? Dat is ook leuk, ja, dat hij mee in de podcast zit. De grootste wijsheid dat hij meegeeft is eigenlijk dat we allemaal in een soort matrix-illusie leven. En dat we allemaal samen, hetgeen dat mensen graag God noemen, zijn. Wij zijn
collectief
afgescheiden deeltjes van een groot
collectief bewustzijn.
Ja, van het collectief bewustzijn. En meestal, de meeste van ons zitten nog in de slaaptoestand, waardoor dat we dat niet beseffen. En dat is het grootste stuk dat hij wil meegeven. Zijn eerste boek noemt Spirituele Verlichting. Ja, vergeet het maar. Ja. Dat is fantastisch, dat is fantastisch. Ja, dat ga ik eens lezen. Omdat verlichting wordt in verschillende filosofieën gepredikt. Maar het is helemaal niet zo moeilijk, verlichting. Dat wil niet zeggen dat je 40 jaar op een berg moet gewoon zitten mediteren. Dat gaat over je state of mind.
Gewoon je niet meer identificeren met je gedachten uiteindelijk. Ja. Stilzwijgende toeschouwer zijn van je gedachten en dan komt het al een stuk verder. Ja. Heeft dan ook wel zo een beetje in het genre van Eckhart Tolle en zo.
Ja, inderdaad, ja. Mm-hmm. Eckhart Tolle was een van de pioniers, die heeft daar ongelooflijk werk mee verricht. Ik heb nu die boek eigenlijk pas onlangs gekocht en ik vond het dan een beetje zo sneu, omdat ik al heel veel boeken had gelezen en dus sloeg mij dat wat tegen. Maar als dat een van de eerste boeken is dat je tegenkomt en die zijn een zware eye-opener.
Ja.
En het is inderdaad heel tijd literatuur afstand. Wel.
Als dat uw kennismaking is met persoonlijke ontwikkeling.
Ja. Ik zou niet aanraden om dat nu een eerste te pakken.
Nee.
Want dan is hetzelfde met de Cursus van Wonderen. Hij herhaalt ook heel de tijd. En soms wil je gewoon even gewoon ook gezellig lezen. Het is de hele tijd herhaling, herhaling. Maar ja, dat is ook het enige wat dat werkt bij ons. Herhaling, herhaling.
The repetition is the mother of all skills.
Zo is dat.
Ja. Huh? Als je kijkt naar dat boek en naar wat dat voor u betekend heeft, is dat iets waar je ook dagelijks mee bezig bent? Met dat collectief bewustzijn?
Zeker niet elke dag. Dat zijn momenten dat mij pakken en dat ik zo daarin even in kan gaan hangen. En dat overvalt mij vaak, vaker dan vroeger. Maar ik ben ook nog gewoon hier, in deze realiteit. Ik pet mijn tongeren. Ik blijf wel eens scherp plakken. Ik heb al wel eens een kater. Snap je? Ik ben ook maar gewoon een mens. En het bewustzijn, het denken op die manier, dat alleen al helpt u om in deze realiteit voor te kunnen en niet te streng te zijn voor uw eigen. En het een beetje, hij vertelt ook met humor. En dat vind ik heel fijn. Dat we het niet te serieus en niet te dogmatisch gewoon bekijken. Elke keer dat Bill Hicks zei, it's just a ride. It's just a ride.
Maar
je moet gewoon weten dat je moet surfen. Huh?
Ja, het is ook natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want voor sommige mensen is het leven echt wel zwaar. Ik hoorde jou net zeggen dat je ook een donker kantje hebt. Dat staat natuurlijk wel in contrast met wat je ook zei, van als klein meisje wist ik al, wat wil je later worden? Ik wil gelukkig worden. Hoe komen die twee te samen?
Het een bestaan is onder het ander, dat heb ik daarnet gezegd. Die ging in de yang. Als je durft gaan hangen in je verdriet en je durft kijken naar je donkerheid, dan is dat niet meer iets om bang voor te zijn. Dan is dat iets dat je ook kunt omarmen. En daarin kun je jezelf dan ook troosten als je dat herkent. Vaak ga ik het in zelfhulp vaak over, ja, je moet altijd positief zijn en je moet positief denken en positief denken. Dat is zo, dat helpt heel veel. Maar als een dag zich aandient Je geeft gewoon een bloody schaat en alles, dan mag dat er ook zijn. Boosheid is ook een menselijke emotie, die mag er ook zijn. Maar probeer daar naar te kijken en probeer te zien van waar komt die boosheid? Gaat dat specifiek over wat ik nu meemaak? Of is daar misschien een patroon waarin ik ben iets dat ik vroeger heb meegemaakt dat zich nu aandient doordat ik een automatische reactie heb op dit? Bijvoorbeeld liefdesverdriet. Vaak denken we dat dat gaat over die... Allee, ik denk vaak dat dat dan gaat over die partner dat ik verloren ben. Maar vaak, als ik daarover durf na gaan denken en er durf ingaan in dat verdriet, dan zie ik dat er mijn vader wonen is. De liefde dat ik gemist heb van mijn ouders, op een bepaalde manier. Die dat ik ga zoeken in een partner. En als die mij dan afwijst, dan komen die jeugdtrauma's boven. Dat wil niet zeggen dat ik minder verdrietig ben. Maar ik heb me eigenlijk er wel iets of wat meer in troosten. En ik ga mij niet per se in die afgewezenheid van die persoon liggen wentelen. Maar ik kan dat proberen te relativeren en te kijken van waarom voel ik dit? Want ik heb een hele hoop mensen die mij fantastisch vinden. Waarom als die ene persoon mij afwijst? Waarom slaagt mij dat zo neer? En in liefdesrelaties ga ik het meestal over de vader of de moeder wonden.
Ja, want uiteindelijk is het, als je geen vijand binnenin je hebt, dan kan de vijand buiten jou je niks doen. Uiteindelijk.
Ja, dat is zo. Als je hem ziet, dan
triggert
dan
iets.
Dan is het ontwapend. Dan kan hem je niet...
Eigenlijk moet je dankbaar zijn. Hè? Vanaf dat er iemand je triggert en je voelt iets opkomen, moet je echt wel over dankbaar... Ah, dank je. Ja, dat is hier een stuk wat ik moet aan werken. Ja. Dat aandacht moet krijgen.
Voilà. Dat kind... wilt naar buiten, dat kind stopt te stampen met voeten en dan wilt gezien en gehoord worden.
Maar wat doen veel mensen? Ook even social media, even iets eten, wat drinken, noem maar op. Ja. En mensen en willen de confrontatie.
De magic pill. Ja.
Maar het ding is, verdriet kun je niet wegkrijgen. Dat zal zich manifesteren op andere plekken in je lichaam. En ik ging naar een osteopaat een aantal jaar geleden, want ik had last van iets, ik weet het niet meer bij. Speciale mannen die beginnen mijn lijf en die zeggen, wauw, je hebt veel verdriet opgekropt. Ja, wat heb je gehad over? Ik zeg, ik helemaal niet verdrietig. Ik voel me eigenlijk best wel vrij vrolijk. Maar dan, jaren later, door ervaringen en door toch serieus met mijn kop tegen de muur te lopen, ben ik dat verdriet gewoon durven zien. En gewoon durven zien van waar dat kwam. En dat is allemaal jeugdtrauma's. En dan ben ik bijvoorbeeld voor de eerste keer gewoon rouwen en dierlijk gaan huilen voor gepest te zijn geweest op school vroeger. Maar je moet je sterk houden op school. Hè? Je moet elke dag terug naar school en je moet je verdriet niet tonen. En je ouders, dat is een leerkracht die luistert en niemand luistert. Maar dat verdriet zit zich vast. Dus ik was 38 en ik ben gaan huilen voor gepest geweest te zijn op school. En dat waren oerkreten dat eruit kwamen. Dat was een gehaal. Ja, dat is niet benen. Dat was een ontlading. Een soort, als je het zou willen visualiseren, kwam er een soort zwarte wolk uit. Een soort poel van pik.
En hoe werd dat geactiveerd? Was het door ademhaling? Of was het
door therapie.
Therapie,
ja. Een therapie gedaan, hè? Ik had een burn-out en paniekaanvallen van de ene dag op de andere. Ja, ik wens dat niemand niet toe. Okay. Niemand.
Hoeveel jaar geleden spreken we?
4 jaar geleden.
4 jaar? Dat was je al bekend.
Ik was op het toppunt van mijn bekendheid.
Ja.
En ik was altijd de rol aan het spelen. Ik was altijd slonzig, ik was altijd vrolijk en ik moest altijd jolly, jolly, jolly en iedereen raad geven. En ik moest altijd de sterke en de...
Die façade, maar, die vroeger eigenlijk ook moest optrekken.
Maar nu was het, dat was mijn job geworden, dat was mijn daily life. Ik gaf geen aandacht meer aan mijn vrienden, ik deed alles voor de job, ik zei op alles ja, omdat ik niet afgewezen wou worden. Maar dat is een eigen gevreekt, hè? Gevroken. Gevreekt. Gevroken.
Ja. Daar maken we er gevroken van. Ja.
Gevroken.
Ja.
Omdat mijn innerlijke kind en mijn hogere zelf hadden zoiets, kindje, deze kinderen niet blijven rekken. En je gaat toch niet lusteren, dus we gaan even radicaal alles gewoon toegooien, dat je wel moet lusteren. En dan heb ik ook alles stilgelegd. Ik heb alle optredens heb ik nog gedaan. Waarin?
Optredens kon je dan toch nog doen? Daar had je dan toch nog energie voor?
Nee.
Op automatisch piloot.
Ik had dat niet. Op automatisch piloot. Ja. Dus ik had een panic attack. Heel de dag. Ik stapte op dat podium en dat was weg. Omdat ik in mijn alter ego stapte.
Ja.
Ik stapte van het podium en de panic attack was er terug. Full blown.
Oh.
Ja. En dan ben ik in therapie gegaan. En daar zijn we gaan kijken, gaan graven naar dat innerlijke kind. En waar dat mijn pijn zat. En hey, nu kijk ik bijvoorbeeld heel goed tegen negatieve commentaar op social media. Omdat ik aan mezelf gewerkt heb. Maar toen in de tijd... Dan moet 100 mensen zeggen, maar het is fantastisch, maar het is ongelooflijk.
Eentje?
Ik was er een week niet goed van. Wat dat zeggen? Dat is diep. Hè? Dus, maar ik heb er nog gewerkt. En dat wil niet zeggen dat je dan na die therapie genezen zit of zo. Hè? Genezen. Maar je kent je wondes beter. Je ziet je littekens. En je leert daarmee omgaan en je leert die gemakkelijker kennen, je leert gemakkelijker je patronen herkennen. Van, en deze weer gedaan, godverdomme, maar je weet dat. En dan kun je gemakkelijker jezelf troosten en er gemakkelijker doorgaan en terug opstaan.
Uiteindelijk is het gelijk naar ajuin, hè. Als je dan dat hebt opgelost, komt er wel een nieuwe laag uiteindelijk.
Is dat metafoor dat ik ook heel veel gebruik? Pellen van de ajuin.
Ja.
Ik weet niet hoe jullie zitten, maar als ik een ajuin begin te pellen, dan... Spring de tranen in mijn ogen soms, de dieper daar komt.
Ja, zo is dat. Dat is gewoon een metafoor.
Ja. Ja. En als je die patronen herkennen, hè, dat is een skill die je moet leren. Jij zegt, ik heb therapie gevolgd. Is dat dan bij een psycholoog, een psychiater? Wat moeten we aan denken?
Dat was bij een psycholoog, maar dat was natuurlijk... Ik heb eerst bij een intuïtieve psycholoog geweest. Ik ga wel van mensen dat met hun ziel ook werken of met hun gevoel. En ik kwam binnen en ik was toen constant panic attacks. Ik zat de hele tijd in een soort bad trip. En ik kwam binnen en die doet direct de schoenen. Die zei, direct moeten aarden, want deze is wel heel heavy. Dan denk ik, I like her. Yay, that's my kind of girl. En daar ben ik dan 3 keer bij geweest. Daar hebben we een paar dingetjes aangehaald. En dan ben ik naar een andere psycholoog geweest, een man. Die dat ook met lichaamswerk bezig was.
Oké.
Okay. Die ook craniosacrale deed en die dat heel veel met voelen. En in het begin had ik zoiets, wat voor een charlatan is me dat hier? Ik heb hem daar ook gezegd. Ik zeg, zeg ja, van een koekoek. Jij zegt dat ik naar mijn lichaam wil terechtkomen. Dat is helemaal niet waar. U trekt mij recht. En uiteindelijk, ik was doorverwezen door 2 heel goede vriendinnen die ik vertrouw. Dus die zo, Gerrit, ik had dat in het begin ook. Kom er even door. Even door, doe me even volhouden. Maar natuurlijk is dat ook een hoop weerstand. Want ergens voelen uw demoontjes van, we gaan aangepakt worden. En liefst wilde, je wilt dat niet, want dat is pijnlijk. En dat gaat werk vragen en dat gaat inzet vragen en verdriet gaat bovenkomen.
Dat kost energie, die confrontatie. Ja. Dat is
heel de tekst van de beerput open wrikken. Ja.
Letterlijk, de beerput. En natuurlijk komt het er tegen in opstand, want de mens houdt niet van verandering initieel. Maar dat is het enige dat we altijd op kunnen rekenen, is dat alles altijd verandert. En die confrontatie met jezelf, ik raad het iedereen aan. Dus het is fijn dat er ook totaal geen taboe meer is over in therapie gaan.
Klopt.
Dus mensen, het is powerful. Ik hoor dat iemand met een psycholoog zegt, goed jongen.
Ja.
Goed voor u.
Klopt, inderdaad, want ik ben nu zelf hypnotherapeut dat mensen begeleid. En uiteindelijk zit er, hypnose, daar zit nog wel wat taboe op. Voor veel mensen is dat spooky. Oei, kan je geen kip veranderen, maar na 1 sessie hebben ze zo, maar ik weet alles nog. Maar ik zeg, tuurlijk weet alles nog, Maar je moet ergens de diepte in gaan, die regressie. Hè?
Ja.
Waar is de imprint? Waar is het begonnen uiteindelijk? Ja. Hè? En dat kan meestal tussen je 0ste en je 6e levensjaar. Ja. Heb je iets meegemaakt en dat bepaalt wel volledig je gedrag voor 95%.
Maar bewust herinner je dat waarschijnlijk niet. Klopt. Dus je moet gaan graven. En de man waar ik dan bij had, die deed ook NLP. Ah, dus die heeft dan ook een paar keer zo een soort hypnose gedaan.
Klopt. Dat is een stiekeme manier om aan hypnose te doen.
En dan lag ik dat ik zo, maar ik hoor wel alles, hè. Ja, ik bedoel, gemakkelijk. Maar toch, op een, ja, voilà, die man heeft mij heel erg geholpen. En ik ben heel blij dat ik heb doorgezet. En niet ben gaan lopen.
Ja, ja, want hetzelfde gaat dat je na die eerste sessie gezegd van...
Ja.
Dit is het niet voor mij.
Nee, dat heb ik ook gezegd.
Ja, klopt.
Dat toch doorgezet, ja. Ja.
Omdat die mensen waar ik, ja, ik vertrouwen zijn van ja, toch doen, toch doorzetten. Ik heb dat in het begin ook.
Ja, ja, want je komt dan dat omslagpunt en in een keer is, ja, wat als je dan de vraag stelt, hey, wat is nu het ergste dat kan gebeuren als ik nu die angst en die in mij recht in de ogen kijk? Ja, kun je beginnen shaken, beginnen doen, maar wat ga je die doodvallen, hè, normaal gezien. Nee. En uiteindelijk is dat wel, maar voor veel mensen is dat wel een serieuze barrière.
Ja. Want dat wordt ook als een in onze maatschappij bekeken als een teken van zwakte. Hè? Als je met je angsten en je durft je kwetsbaar opstellen. En dat is nog altijd, moet er allemaal, hè? Zeker nu met social media. Everybody's gonna have the happy life and perfect pictures online. Maar dat is niet echt het leven. En wat ik gemerkt heb, is door er zelf over te praten, door dat zelf, mezelf kwetsbaar op te stellen, dat je ziet dat andere mensen dan ook een opening vinden en dan ook beginnen vertellen. En dat je dan vaak tot heel diepgaande gesprekken komt met mensen dat je niet eens zo goed kent, maar dat je zelf eerst kwetsbaar opstelt. En mensen hebben daar behoefte aan. Dus ja, voilà. Ik vind dat
wel heel mooi. Jij dan als artiest, je hebt dan wel wat meer bekendheid. Dat is toch een soort rolmodel uiteindelijk om te tonen van, kijk, je kwetsbaar opstellen, ja. Dat is wel een sterkte, een kracht.
Ja.
Brené Brown zegt dat trouwens ook.
Ja. Ja, het komt er langer hoe meer. Hè. Voor Linden Dievel, die heeft een boek geschreven over paniekaanvallen.
Ja.
En dat noemt Awesome.
Awesome. Ja. We hebben haar ook in de podcast gehad.
Ah, ik ga van haar.
Ja.
En dan zie je de Herman Brusselmans, Nathalie Meskes, Sven de Rieder, Leen en Dievel.
Ja.
En Marvels.
Dat kan ik dan wel, ja.
Ja. En dat is allemaal heel kwetsbare zieltjes die dat in eigen helemaal blootgeven. Want je stelt je eigen sowieso kwetsbaar op als je in de media gooit. Maar dan ook nog die echte diepliggende kwetsbaarheid, daar is niet altijd plek voor. En dat is wat dat unikt. Maar nu zijn er, voilà, iedereen mag er stelkens aan vooruitkomen. Ik bedoel, Eva Dahlma heeft een tijd geleden ook zo iets gepost dat ze ontwenen was. En dat ze ook, ja, voilà, en als je op die manier, voilà, een rolmodel kunt zijn, en als mensen daar kracht uit putten, I'm all for it, en dan is mijn pad is sowieso niet in vain geweest, maar dat ik daar dan ook nog andere mensen mee kan steunen, ja, dan is het helemaal een godsgeschenk.
En hoe lang heb je dan zo in die burn-out fase gezeten?
Het heeft toch wel een jaar geduurd. Ja. De eerste 6 maanden was ik op de zetel. Waar niemand ook niet zien. De
enige banden gewoon plat.
Alles. En de enige mensen die bij mij mochten komen, waren mensen die mijn kinderen van voor had ze ons gegeven. Mijn broers, mijn familie. En zo heel oude vrienden. Dus ik had een heel beperkt groepje. Omdat bij die mensen dat ik niemand moest zijn. En die verwachten niet van mij dat ik altijd jolly jolly zijn.
Mocht ik gewoon Garissa zijn.
En wenen en niks zeggen. En dat die mij aan mijn hand pakte in plaats van, ik ben altijd degene, kop, hang maar aan, ik sleur wel. Maar toen moest ik gesleurd worden. En dat is een heel klein groepje mensen. En dan heb ik me eigenlijk ook voorgenomen sinds dan van, ja, die gaan voor. Als de familie, en ik heb een familiefeest, sorry, maar dan kom ik niet naar de radio.
Dat is
voor mij nu number one. En ik heb dat door de fame op de tweede plaats gezet. Dat was een mistake door mij. Dus, ja, dat is daar ook spijt van. Maar ja, ik heb dat goed gemaakt. En ik ben nu closer met mijn familie dan ervoor. Dus op zich weer dankbaar.
Ja, dus eigenlijk zeg je familie en vrienden op de eerste plaats en dan de rest.
En dan de rest. Ja, de rest is ook heel vergankelijk. One day you're hot, then the next day you're not.
Ja.
En mensen die dat bijvoorbeeld in de Fort werken, die dat er 20 jaar gewerkt hebben, die denken, ja, broodje gebakken, ineens van de ene dag op de andere, allemaal ontslagen. En ze zijn een wereldstorting, ook omdat die niet voorbereid zijn op verandering. En ik weet dat, als chance voor mezelf, dat het leven pieken en dalen is. Dus ik weet hoe dieper dat ik val, the higher I will rise.
Ja, want een dal zit altijd tussen twee toppen, hè.
Zo is dat.
En,
als je daarvan bewust bent, dan kun je gemakkelijker surfen.
Klopt.
Of dan heb je vertrouwen in het feit dat het wel goed komt. Mm-hmm. En dat was het fijne ook in die periode. Dat ik had mijn innerlijke stem die daar op een heel diep niveau zei van... Het is nodig. Het is heel nodig en je komt daardoor. En dat is een heel diep vertrouwen dat ik had. Ook op mijn diepste.
Dus dat vertrouwen was wel altijd aanwezig.
Ja.
Dat het wel goed zou gaan. Ja, zou komen.
Goed zou komen. Ja. Heel veel angst ook. Hè? En dat is een constant gewicht. Want die angst is veel luider dan die innerlijke stem. Uw innerlijke stem die is heel subtiel. En onze andere multiple persoonlijkheidjes en egootjes, die schreeuwen veel harder. Want die verbabbelt heel de tijd. Hè? Maar je moet wel weten hoe dat je moet luisteren.
Heb je dan nu een modus gevonden om toch slongs te zijn en jezelf te blijven op het podium? Ja.
Ik heb ook daar niet verlegen over geweest in de media en ik praat er ook in radioprogramma's over en zo. En het is gewoon what you see is what you get. En ik moet niet van mij verwachten dat ik het typetje ga spelen, want dat is gelijk eens met €500. En als ik een baaldag heb, zoiets die daarin heb ik een baaldag. En dan wat de micro aan was, zag ik wel jolly jolly. Maar ik zag ik wel tegen Sam de Bruin, of weet ik veel wie, zeggen van, oh my man. Fuck my life. Ah ja, zo. Dus ik durf dat ook toegeven en ik probeer niet meer de schijn hoog te houden, dat alles altijd goed is.
En zo, met alle kennis die je hebt opgedaan, mocht je nu er beginnen in jouw leven, wat zou je anders doen om niet in die burn-out terecht te komen? Wat kun je de luisteraars meegeven van tips? Wat laat het zover niet komen?
Je moet één weten welke soort van persoonlijkheid dat je bent, wat je triggert of wat je doet tikken. Ik ben bijvoorbeeld een pleaser. Ik weet dat nu van mezelf, ik ben een pleaser. Ik zou wel eens doen voor een grammetje van uw liefde. Omdat ik, dat is nu wel veranderd, omdat ik vroeger alleen maar mijn eigen kon graag zien als jij mij graag zegt. Dus probeer je eigen te leren kennen. Ga in therapie zelfs als er niks mis is. Maar doe het werk om te weten hoe dat je in elkaar zit. En dan gaat het al een hele stap vooruit, denk ik.
Ja. Vanuit potje zie je het etiket niet trouwens. Ja.
Je gaat bangelijke metaforen met man. Je gaat de boot schrijven.
Heeft ze lange mouwen
niet? Echt zo'n boekje zo. Ik heb zo de touw liggen en zo nog zo een paar van die dunne boekjes. En dan pak ik dat soms vast zo. Zien we dat een touw vandaag te zeggen op een willekeurige bladzijde. En probeer ik daar in een dag zo iets mee te doen of erover na te denken of over te reflecteren. Ja, moet zo'n boekje maken. Gewoon zo die een dag, voilà. Van binnen in de pot zie je het etiket niet. Mediteer daar maar eens op. Hopla.
Ja, het is ook omdat ik een beetje een persoonlijk ontwikkelingsjunkie ben en zo. De laatste 3-4 jaar. Het zijn wel wat gelijkenissen. Zo. Burn-out, bore-out, verslaving en uiteindelijk ga je wel de diepte in. En ik heb het dan wel ook met kruidenmedicijn, ayahuasca gedaan. Dan ga je pas de diepte in. Ja, dat is...
En dan, ik heb er een... Ja,
no way back dan.
Ik heb een soortgelijk iets gedaan, maar dat heeft mij inderdaad mijn donkere pool aangereikt. En dan was er no way back. Ja. Ik heb nog geprobeerd om terug in het leven te stappen. En een paar maanden daarna zijn die paniek aanvallen. Hè. Zo van, nee. Koek, hier, waar kan de winkel?
Ja.
Maar dat is inderdaad een medicijn, maar je moet wel fucking er klaar voor zijn.
Je moet er wel echt klaar voor zijn, denk
ik. Je moet het willen, want het is heel scary. Hè. Je gaat... Al die demonen zien.
Je gaat echt wel de diepte. Ja, ik heb mezelf zien sterven en terug zien geboren worden, maar dat is echt wel, En door, je gaat elke keer die lagen dieper, ga je echt wel. En door er ook wel je volledig over te geven en er naar te kijken, kan je ook dieper gaan. En,
ik was er heel erg tegen ontvechten. Wat dat maakte, dat was in Bali. Wat maakte dat ik alle... Al die donkere goden met al die grote tanden, die kwamen allemaal goed in dek zeggen. Ja, schrik van mijn leven. Maar het fijne was dat ik dat bij de shaman had gedaan.
Okay.
En die is ook maar moeten door. En op een gegeven moment zeg ik, bro, deze gaat echt niet meer. Deze gaat niet meer. Dit moet stoppen. En die is ook tegen coconut. Een coconut? Die is ook tegen coconut. Want dat medicijn dat ik genomen heb, dat groeit onder de palmbomen.
Mm-hmm.
Op de kakken van koeien. En in de natuur is het antigif altijd heel dichtbij. That's how nature works. Dus die...
Wat was dat? Iboga?
de psilo's.
Ah, psilo's, ja, ja, ja.
Maar ik heb een coconut gedronken en op een half uur was ik eruit. Echt, like that. Bang. Half uur ik ben klaar.
Ja, dat is inderdaad wel...
En ik ben blij dat ik dat bij die man had gedaan, omdat er waren nog plekken waar je dat kon doen, maar psilo's is geen recreatieve drug, uiteindelijk. Nee. Dat is ook een medicijn. En je moet weten waarom dat je dat pakt. En ik ben een hele grote, mega uberfan van Bob Marley. En op een gegeven moment gaat die shaman weg. En die komt terug en dan had er een t-shirt aangedaan. Een Bob Marley t-shirt. Want jij kan dat niet weten.
Nee.
Uh-huh. Dus voor mij was dat dan al een sprenkeltje hoop dat de Bob zoiets had, kan ik hem al. Voor mij, ik geloof dan in zo'n science van de universe. Ja. Voor mij was dat mega sign. En again, you'll get through this. Huh? En het is nodig en pak het gelijk als dat komt.
Get up, stand up.
Get up, stand up, ja.
En als je... ik vind het wel goed dat je erbij zegt van, hey, je hebt dat onder begeleiding van een sjamaan, want ja, dat soort dingen, like ayahuasca, filo's, dat is niet inderdaad, zoals jij zegt, de recreatieve drug. Eén, belangrijk om een juiste intentie te hebben voordat je eraan begint, en je goed laten begeleiden ook.
Ja, dat is heel belangrijk. Die man is, niet voor die man is de hele tijd bij mij gebleven, hè. Als je daarbij zo... In Thailand kun je overal psilo's kopen, maar als je dat niet onder de juiste begeleiding doet en je gaat van het patchen, dan kan dat heel fout aflopen.
Ja, dan kan dat energetisch wel iets met je doen. Hè?
Ja. En, ja, klopt. En die man is heel de tijd bij mij gebleven. En dat maakt dat een real deal was. Je liet me niet helemaal lot over. En die, ja, dat was...
Ja.
Als je een stapje terug doet, van wat bezielde nu om eraan te beginnen? Had je daar verhalen van gehoord of ben je er bewust naar op zoek gegaan?
Nieuwsgierigheid, hè. Ja, voilà, ik was toen ook heel ver verwijderd van mezelf, hè. Ik zat toen inderdaad in die slonstrip en ik dacht dat ik dat wel zou aankunnen. Uiteindelijk heb ik het aangekunnen, hè. Ik heb ermee gedaan, het heeft gedaan wat het moest doen.
Maar je wilde die dark side zien?
Nee, ik wou gewoon de zee in al zijn facetten zien en ik wou verliefd worden op de bomen.
Die, dat wou ik doen.
Ja. Dat was dus net eventjes iets anders. Ja, maar ik wil niemand aanzetten, daarom dat ik het wil blijven benadrukken. Het is een medicijn en ik hoop ook, bijvoorbeeld jonge mensen, als die hier naar luisteren, dat die niet zoiets gaan hebben.
Het is echt wel belangrijk om de juiste begeleiding en ook wel klaar. Je weet niet wat er op je afkomt. Nee. En dat klopt inderdaad.
En je gaat daar heel verantwoordelijk mee om. Ja.
En je, natuurlijk, ja, je bent zangeres. Hoe ga je ermee om hier, de tijden van corona? Een godsgeschenk of even een rustpauze? Of had je zoiets, fuck?
Initieel in het begin, denk bij iedereen, een klein beetje angst. Het onbekende. Is het echt gelijk de Spaanse griep in 2018? Is het de pest? Maar dan komt de rust en de stilte. En de oorverdovende schoonheid van de stilte. En daar heb ik eigenlijk wel heel erg van genoten. En je leert ook terug zien wat dat belangrijk is. De mensen die dicht bij je staan, maar dat je... in close contact, of die dat je moet missen.
En
je
begint terug. Je wordt gewoon gekozen, eigenlijk. Ja.
Maar dan op den duurt wel een klein beetje frustratie, hè, met een zomer. Ik heb geen enkel optreden gedaan. Dat is natuurlijk, ja, dan moet ik toch wel toegeven dat er wat frustratie bij kwam. En verdriet, ook weer. Dat het onmacht. Maar het is weer een geschenk met veel facetten. En ik denk dat ik mijn beste heb gedaan om verschillende kanten te bekijken, maar ik heb het ook voor een groot deel heel positief bekeken. Ik vind nu dat ze een beetje met ons kloten aan het
rammen. Ja, wat is de waarheid, hè? De berichtgeving, uiteindelijk door niet meer naar de media te luisteren, naar te kijken, dat geeft pas rust.
Ja, want die angstpsychose waar ze de mensen in proberen te krijgen, is... Ik vind dat een beetje scary.
Ja.
Ik denk ook niet dat we na corona terug handen gaan geven. Dat gaat eruit gaan. Mensen gaan dat heel raar vinden om elkaar terug een hand te geven. En corona eruit gaan. Nee, we gaan ermee moeten leren leven, gelijk eens met de griep. Sterven daar elk jaar mensen van? Ja, in een hele hoop.
Tuurlijk.
Maar als er iets of medicijnen op de markt komen, zal dat wel Maar ik geloof ook niet in een vaccin. Het griepvaccin werkt ook niet. Dat is een vaccin dat gebaseerd is op de griep van vorig jaar. Die is deze jaar gemuteerd. Klopt. En dat is niet 100% zeker dat die je gaat beschermen voor deze griep.
Nee.
En ja, voilà. Dus ik heb gemengde gevoelens en gemengde gedachten over. Ik moet niet te veel out of the box denken, want dan komt iedereen af van, ja, ik ben een conspiracy theorist. En dan begint Facebook, want dat vind ik ook grappig, uw berichten te verwijderen. Sinds wanneer is Facebook ineens de alwetende... Sinds wanneer weet Facebook wat dat valse informatie is? Wie bepaalt dat? Vind ik ook wel een beetje scary. Dus ik heb het gevoel dat er een heel hoop vrijheden ons worden afgenomen onder het summum van. En ik weet niet of dat helemaal correct is.
Ja, klopt inderdaad. Misschien nu iets positievers. Je hebt een nieuwe hint, heb ik gezien. Pachamama.
Ik geloof inderdaad dat het een hint is. Ik denk dat we een hint te pakken hebben.
Maar gedacht.
Maar gedacht. Alsjeblieft, dat zeg.
Ja, waar je een beetje positiever wordt, hè. Ja, Pachamama. En de insteek voor jou, het is met Bebat zeker, hè? Samenwerken met Bebat, die... batterijen recycleren tot
inzamelen en,
duurzame grondstoffen of zo.
Ja, en Pachamama wil zeggen moeder aarde. Dat is de godin moeder aarde die vereerd werd en nog altijd in Zuid-Amerika in bepaalde stammen. En als mensen zouden hebben, in alles wat we hebben zitten batterijen in onze computers, in onze tandenborstels, in onze telefoons, overal. Maar ik weet niet of dat mensen daar altijd bij stilstaan wat dat vergt van de planeet om die grondstoffen te delven. Er werken nog altijd 40.000 kinderen in de mijnen in Afrika, in Congo, voor...
een beetje kobalt uit de grond te halen. Ja.
In Zuid-Amerika worden heel de stukken... worden gebieden ontbost, worden mensen van hun land gegooid, worden de mensenrechten aan de laars gelapt, voor ook bepaalde grondstoffen te gaan delven voor die batterijen. Dus dat is eigenlijk een heel duister gegeven. Dus als we nu gewoon allemaal die batterijen kunnen recycleren, dan kunnen we misschien toch zorgen dat er op een gegeven moment geen kinderen meer in de fucking mijnen moeten werken. Ik bedoel, de rechten van het kind, de rechten van de mens. Doet het niet meer toe als we onze Samsung pakken of wat? Dus ik wil een bewustwording daar rond creëren. En Bebat is voor veel mensen nog onbekend. En het is een kleine moeite. Er staan overal bakjes in een brico hier achter de hoek. Ja. Daar hou ik iemand batterijen bij van mijn weegschaal. Ik doe dat. Omdat ik dat belangrijk vind, dat we met zo'n grondstoffen die dat kunnen hergebruikt worden, dat we daar duurzaam mee omspringen, om zo onze planeet te ontlasten, want we hebben er maar eentje. En er kan niemand niet af. En dat we het niet onderhouden, wat we dus niet aan het doen zijn, dan gaat dat heel zware gevolgen hebben.
Maar ik geloof wel per 100 streams dat er dan wel een boom wordt geplant.
Ja. Dus per 100 streams planten we een... vierkante meter bos, maar dat is dus één boom. Het fijne is dat er dus al echt... op YouTube zijn er al over de 5000 streams en op Spotify gaat het ook lekker. Dus ik zie het Slonsbos wel een concurrent worden van het Sonywoud.
Dus uiteindelijk komt het erop neer als mensen nu een telefoon nemen en ze luisteren naar Pachamama.
Na de podcast.
100 streams is een boom.
Okay.
Dat is de schone, toch?
Dat is zeker.
Ja, en gelijk is België is... We hebben nog wel een paar groene gebieden, maar ze zijn ze aan het afpakken. Als we denken dat er pas een betonstop in 2050 is, kan er nog een heel stukje groen verdwijnen. Dus laat ons gewoon inderdaad proactief zijn en lekker boompjes planten en moestuintjes doen en compostvatjes zetten. Dus van die kleine dingetjes en batterijtjes inzamelen.
En hoe kwam het tot stand, Pachamama? Kwam dat uit jouw koker of was dat gewoon ineens kwam het Pachamama?
Ja, de moeder aarde. Hè? Ja. En mijn moeder aarde klinkt zo bekakt. Pachamama klinkt super exotisch. En,
dat is waar. Ja.
En voilà. Dus ja, ik denk, er is een andere term voor moeder aarde. Oh, Pachamama, eigenlijk. Dat klinkt goed, dat rockt. Allee, rockt is afropop, hè, maar het blijft hangen en ja, voilà, daarom, Pachamama. Soms, als het goed zit, en je weet wat je wilt gaan vertellen, dan kan het heel snel komen.
Want DPG Media steunt jullie ook, zeker, hè? Advertising of zo?
Ja, DPG Media heeft ons eigenlijk samengebracht. Die zijn aangesproken geweest door Bebat, van we willen een campagne doen. En kunnen jullie ons daarbij helpen? Hoe zouden we dat aanpakken? En dan is het zoiets, met een liedje. En wie van de Vlaamse artiesten is nogal begaan met het milieu? Slongs. kan niet dat zo'n liedjes maken voor de wereld. Ja, die heeft dat nogal niets gedaan. Dus voilà, en het was heel fijn dat ze aan mij dachten en dat we... ik ben heel trots op dat liedje en ik ben heel blij dat hij met Bebat is en met Natuurpunten mee aan boord zijn gesprongen.
Ja, ja. Dat is eigenlijk wel een heel mooi initiatief. Het zou er eigenlijk wel meer van deze mogen zijn. Hè?
Ja.
Een positieve boodschap naar de wereld.
Ja, ja. Zonder te belerend te willen zijn. Hè. Dus ik heb het ook altijd over mezelf. Hè. Ik zeg niet wat jij moet doen. Ik kan beginnen bij mezelf. Hè. Ik kan het doen. Ik verleg de stenen in de rivier en ik breng mijn batterijtjes binnen en... Deze leken is voor een boom dat mijn vriend is en ik droom van proper oceanen. Ik zie dat in elk interview dat je leest van mij. Je hebt soms wel eens een droom, we willen nog bereiken. Proper oceanen. Dat is mijn droom.
Weg met plastic.
Weg. Ja. Dus ik ken ook een man, die is een super inspirerende man. Jean-Paul. En die heeft... die doet elke nacht 10 minuten kusten. 10 minuten. Voor zijn deur of in de straat. 10 minuten per dag gaat hij vuil opruimen.
Ah, vuil opruimen,
Jean-Paul. En die doet dat nu al. Die had een groot bedrijf. Die heeft dat verkocht. En die heeft zijn eigen ingezet voor Pachamama. En die kuist nu al 2000 en zoveel dagen elke dag 10 minuten. Weer, geen weer. Regen, wind, sneeuw. 35 graden. 10 minuten. Dat is niet veel, hè?
Nee.
Als iedereen dat doet, 10 minuten per dag.
Ja, zo snel resultaat boeken.
Het zou snel. Op een week is de wereld... Proper.
Ja, dat geloof ik ook, ja. Als iedereen 10 minuten zijn best doet per dag.
En ik weet dat dat veel gevraagd is, dus ik zeg altijd de 3 stukjes plastic per dag. 3, niet meer, niet minder. Als iedereen dat doet, 3 stukjes per dag. 7 miljard mensen, 21 miljard stukjes per dag. Maal 7, dan op een week is het klaar.
Dat is eigenlijk zot, hè. Als je er zo over nadenkt, dat is... te gek voor woorden, nu dat we het soms verneuken, hè, uiteindelijk.
En ja, ze er niet mee bezig zijn, hè.
Ja.
Dus allee, we zijn stel aan ver, hè. Ik bedoel, geen plastic zakjes meer in de winkel. En mensen zijn het nu gewoon van hun eigen tasjes mee te nemen. En ik vind nog altijd heel de beeld dat een komkommer helemaal ingepakt is in plastic.
Ja, dat is grappig, hè. Ja, dat is, ja.
Ja, nu met corona stellen mensen dat wel dan weer wel op prijs. Dan groente apart zijn ingepakt, maar...
Maar die plastic kan toch ook die corona hangen?
Ja, absoluut. Maar als je ziet, als je je boodschap net uitgeladen, hoeveel, op het moment dat het in je koelkast zit, hoeveel afval dat je dan al hebt...
Ja. Alles is ingepakt in plastic. Ja. Alles.
Soms dan nog van die plastic lagen zit tussen.
Ja, vreselijk, hè.
Ja. Dat is echt, zot.
En je ziet wel initiatieven opduiken in zo zero waste winkeltjes. Nou, dan moet je dus wel mee.
Met je pottekes en je doosjes.
Ja.
Maar
doet dat bij u echter een hoek bij de groentewinkel? Of ga je naar de beenhouwer? Zegt hier, als ik hier 100 gram prepareer, doet dat hier maar in. Uiteindelijk is dat een gewoonte dat je weg aankweekt.
Uiteindelijk, als je ziet hoe snel leer je gewoon aan, nu de mondkapjes en zo. Hè? Hoe snel als de regering of zo een keer die dingen zou communiceren en het verplicht maken.
Ja.
Ja, nu zie je het ook wel, hè? Hoe snel dat de mondkapjes aan boete. Iedereen loopt met een mondkapje, hè? Dus het gaat wel. Ja.
Dat is ook de reden. Hè? Ik bedoel, Europa heeft verplicht dat er winkels geen plastic, dat er cafés geen plastic rietjes meer mogen gebruiken, dat de winkels geen plastic zakjes meer zomaar mogen weggeven. Dus de moed van bovenaf moet het opgelegd worden. Maar ja, het moet van onderuit ook wel komen.
Dat is een wisselwerking. Allee, dat is langs twee richtingen. Er zullen mensen zijn die dat er inderdaad echt geen fuck om geven. Maar er is een veel grotere bewustwording dan 20 jaar geleden. Dus ja, voilà. Positief. Hè? Denken van, we zijn al veel verder. Dan zijn veel meer mensen bewust mee bezig.
Ja. Ja, en het is ook hoe dat je er zelf in staat. Hè. Je kunt je kwaad maken of frustreren als je iemand papiertje ziet laten vallen. Maar je kunt ook...
Ik kan wel iets zeggen, ik zeg.
Ja, maar
als je het op de grond gooit...
Als je de kans hebt om iets van te zeggen, dan zou ik er iets van zeggen. Maar stel dat je kunt ook, in plaats van daar... Oeh, daar ligt er vuil, daar ligt er een blikje. Je kunt ook oprappen en een vuilbak smijten. In plaats van je daar die manier druk over te maken.
Ja.
Dat een andere... Ja, met een andere kijk.
Ja, voilà, een andere kijk. Je hebt dat op, hè. Wat is dat? Je hebt dat gewoon...
Dus ook wel een beetje de, als ik luister naar wat voor muziek je de laatste tijd maakt, dat ook wel een beetje de boodschap die je wilt uitdragen. Hè. Je hebt nog een heel grote hit, Lach naar mij, waarbij je eigenlijk een pleidooi maakt voor meer positiviteit.
Ja.
Hè, die dankbaarheid waar we in het begin van het gesprek over hadden.
Dat is puur gebaseerd op dat boek van een Dalai Lama. Hè. Ja? Dat is letterlijk van hem. Dat ik een mooi tegenkom, zou ik zeggen, hey, Dalai. Bro, I made a song for you.
Je zou het misschien nog moeten vertalen.
Je spreekt Engels, Frans, je spreekt wel wat talen.
Ik begin aan het waar zijn.
Nog niet.
Nee.
Nog niet.
De nieuwe Dalai misschien wel, hè.
Een Dalai, ja. Dus dat, voilà, en het graven is dat dat nummer dat is direct geboomd en gekneld, omdat die boodschap universeel was en dat kwam binnen bij mensen. En mensen hadden daar behoefte aan. En dat kwam binnen en iedereen voelde, ja, dat maakt zin. En ik vind dat dat ook een algemene... Ik vind dat je dat meer ziet, dat mensen op straat... Of, ik doe het alleszins. Ik lach naar iedereen. Of een knikje. En mensen knikken terug. Meestal. 9 van de 10 knikken ze terug. Een 10 is dan misschien niet terugknikken en is dan achter dan ook zoiets hebben. Je lacht helemaal.
En,
dus ja, dat... begin bij jezelf is altijd de boodschap. Wacht niet op de rest, begin bij jezelf. Be the change you want to see in the world. Is dat nog een grote meneer?
Ja.
De Gandhi. Hè? De Gandhi, je kent hem wel.
De Gandhi
ja. Met zijn alaier daar.
Ja, die heeft ook wel iets over collectief bewustzijn, geloof ik. Hè?
Die heeft ook wel
iets over te zeggen. Nou.
Ja, die heeft wel volgens mij een goede channel met... Hij had een goede channel met hierboven. Ja, dus de kanaal stond wel open.
Je hebt ook een boek geschreven, Lach naar mij. Dezelfde titel als uw Vlaamse wereldhit.
Ja.
Daarin neem je de mensen mee eigenlijk in uw, ja, op uw reis naar uw 4 grote voorbeelden, uw rolmodellen.
Mm.
Kun je onze luisteraars wat meer over vertellen?
Ja, het is dus eigenlijk een beetje gaat het over naar die zoektocht naar geluk en hoe dat mij dat, hoe dat ik ertoe gekomen ben in een beknopte versie. En bijvoorbeeld een Dalai Lama komt erin voor, Nelson Mandela. Jezus. Ik ben niet katholiek. Ik geloof niet in de katholieke godsdienst als religie. Maar ik heb wel enorm veel bewondering voor de persona dat Jezus voorstaat. Ik denk dat hij misbruikt is geweest. Dat hem verkeerd is vertaald geweest ook. Dat denk ik echt. Maar hij heeft enorm veel waarde waar dat ik naar probeer te leven. En... ja, Nelson Mandela bijvoorbeeld, die is de grootste leraar wat betreft vergeving. En zijn vergeving is een moeilijke, en is ons, dat is een hele moeilijke. Check de Nelson. 27 jaar in een bak. Vriendjes gemaakt met zijn witte opsluiters. En dan nog gezorgd voor vrede en het afschaffen van apartheid. Dus in plaats van kwaad te zijn op de witte man, heeft hij Ubuntu toegepast. En Ubuntu is een filosofie, een Zuid-Afrikaanse filosofie, die dat stelt van, ik ben niks zonder dat jij er bent. Wij zijn... Ik ben doordat jij bent.
Ubuntu.
Toerist heeft er onlangs ook een liedje over gemaakt. En die heeft 27 jaar tijd gehad om dat zich meester te maken. Want die zei, als ik niet had vergeven, dan zat ik nu nog altijd in de gevangenis. Zonder tralies misschien. Maar als je niet kunt vergeven, jij bent degene dat er mee blijft zitten. En anderen is er al lang vergeten. Maar als jij niet kunt vergeven, dan blijft dat een donkere plek op uw ziel.
Ja, we kunnen niet groeien, hè. Zolang dat het niet vergeeft. Nee.
En dat is de moeilijke, hè. Mensen moeten, ja, soms doen dat met mijn kinderen misbruiken. Ja, dat is een hele zware. Maar je moet ook altijd gaan kijken, wie is die persoon, hè? Je moet niet, die zijn daden niet vergeven, maar je kunt wel proberen die mensen te leren kennen en weten waarom dat hij dat gedaan heeft. Mensen zeggen altijd, of mensen dat ik, filosoof waar ik naar opkijk, alles is een act een van liefde. Alles, dat kan toch niet een terrorist die dat aan die mensen oplast? Dat is toch niet een act van liefde? Op een heel rare manier wel, want dat is uit zijn liefde voor zijn overtuiging en voor zijn God dat hij dat gedaan heeft.
Ja, voor zijn realiteit.
In zijn realiteit, in zijn waarheid, is dat een act of love. Dat is niet alles waar, hè? Mensen gaan zoiets hebben, dus... grote trappers. Maar als je daar in het durft en je durft zo diep gaan, vanuit zijn standpunt heb je dat ook gedaan.
Ja, maar wat blijft er uiteindelijk over? Alleen maar liefde, als je er dieper in gaat.
Ja. Ja. Of het gebrek aan.
Ja.
Ja.
Klopt.
En dat is in zoveel nummers love is all you need, hè. Dat is effectief, hè. Zonder liefde ga je dood.
Het begint eerst al met jezelf liefde, hè? Jezelf graag zien. Ja. Hè? Dat is ook al een uitdaging.
Dat is een levenslang project.
Ja, dat klopt.
Dat is de zwaarste van allemaal.
Ja.
Ja.
Ja, want je kunt iemand anders graag zien als je zelf niet graag ziet. Daar heb ik ook lang tegenaan gelopen. Ja. Dat ik dan dacht van, fuck. Dan begin ik bij jezelf, met jezelf graag te zien.
Ja, en, ja, ik denk niet dat het mogelijk is. Zeg maar op een hoger schaalniveau, als je kijkt van, kun je iemand echt graag zien als je jezelf niet graag ziet? Ik denk niet dat dat kan.
Dan zit je in de staat van verlangen, hè, en begeerte. Ja. En dan verwachten van die andere persoon dat die je pijn wil oplossen.
Ja.
En dat is geen echte liefde.
Dat is een medicijn, ja.
Dat is een plaatster op een houten been. Spreekwoord, ja, van mijn vader. Mijn vader gebruikte die veel. Ja, papa, dankjewel daarvoor. Ja, dat... En eens dat je dat door hebt... Er is een heel tof boek over, ook Liefdesbang noemt dat. Dat gaat over... verlatings- en bindingsangst en alle mogelijke facetten daartussen. Maar de meeste mensen die daar in een niet gehechte gezinsband zijn opgegroeid, last van hebben. Maar dat bepaalt heel je liefdesleven. Maar vanaf dat je door het, dat je daar zit, dat je inderdaad ook weer met die vader of die moeder wonen zit, waardoor dat je bepaalde partners aantrekt en... Ja, dan kun je daarom beginnen werken. En altijd, de key is self-love. Dat is in alles. Maar dat is te moeilijk, want...
Ja, dat is confronterend.
Ja, dat is confronterend.
Dan kom je weer
bij die ui, dan moet je weer die en blijten en terug. Ja,
en dan meld zij voor jezelf ja, en dan de lat niet te hoog leggen. Ja, en dan is het begonnen.
Ja. Vergevingsgezien tegenover jezelf. Ja. En dan een van de graafsten, dat krijg je dan ook altijd mee in zo'n therapie of in zo'n boek. Is van, ja, ga nu eens voor de spiegel staan. Kijk in je eigen ogen. En zeg tegen jezelf, ik hou van jou. Ja. Amai. Ja, ja, dan wil je gaan lopen. Dan wil je gaan lopen. Het takes a while. Voor in je eigen ogen te blijven kijken. En naar de persoon, dat, de echte persoon dat daar zit.
Kwartier. Wow. En het te meren ook. Hè?
Dat komt nu uit. Ja, goed, dat is klutsen krijgen.
Dat is een feit.
Ik heb drie namen gehoord. Nelson Mandela, de Dalai Lama,
Jezus. En wie zit er nog in? Er zitten nog een paar, mijn grootmoeder is bijvoorbeeld een grote held voor mij. Roma van het Groenewoud zit erin. Wie is nummer 4 van de grote? Nelson Mandela, Dalai Lama. Bob Marley. Bob Marley, die heeft van zijn grootste zwakte zijn grootste kracht gemaakt. Dat was een half, alleen een dubbel bloed. Dat is nog een witte, nog een zwarte. En in Jamaica, bij de blacks, was dat een whitey. En bij de whiteys, was dat een black. En die heeft van zijn zwakte een kracht gemaakt. En die heeft reggae music over heel de wereld verspreid. En die heeft ervoor gezorgd dat die boodschap van universele liefde verspreid is geweest. Morgen ergens in een iglo bij de Inuit gaan zitten. Ergens in Papua New Guinea bij een Orang-Oetang reservation gast die dat daar een beetje de Orang-Oetangs verzorgt. Iedereen kent Bob Marley. Ze leven nog niet allemaal naar de boodschap, maar iedereen kent Bob Marley. Die is bekender, beroemder dan Michael Jackson. En dat maakt voor mij ook deze boodschap als altijd een boodschap van opkomen voor jezelf en and love. Liefde. En kijk, genieten van de kleine dingetjes. Wonderful. Drie kleine vogeltjes op mijn vensterbankie. En ja, ik vind dat een enorm inspirerende man. Die heeft ervoor gezorgd dat er ook die heeft vrede gebracht in Zimbabwe. Die heeft Afrikanen terug een gevoel van eigenwaarde gegeven.
Ja, ik mag hem ook wel smaken. En hele goede muziekgenre geïntroduceerd in de wereld.
Reggae, want eerst was er ska. En Bob Marley en Peter Tosh en Bonnie Wailer, dat waren de eerste. Dat zoiets altijd, hof. En dan is hij een beetje trapper spelen. En toen zijn de Wailers natuurlijk, hè. May you soul rest in peace. Maar hij is eigenlijk een originator van reggae. Hij dacht, dat ik mocht of misschien door verkeerd te spelen. Maar ja, je meent reggae.
Ja, prachtig. Ik kijk af en toe ook mijn schuin nog naar het klokje. En we zijn al een uurtje ver. We hebben nog een paar korte vraagjes.
Ik heb eigenlijk nog één vraagje voor dat we naar ons andere blokje gaan. Wanneer is bij jou de passie voor muziek ontstaan? Hoe is dat gekomen? Wanneer wist jij van, ik word zangeres?
Ik wist, ik wou dat eigenlijk al op mijn hele vroege leeftijd. Ik wou altijd Madonna worden. Maar dat hebben we hier natuurlijk afgeraden. Madonna worden, zangeres. Je moet niet normaal studeren, doe maar moderne talen, wiskunde of zo. Toch niet naar de theaterschool of dat kon ze allee. Maar dat was altijd, ik kwam altijd op een podium staan. Ik was een drama queen in eerste klas. Ik was altijd verkleed, ik was altijd voor een camera. En ze zeggen, bloed gaat waar het water niet stromen kan. Dus again, wij moeten zijn, zal zijn. En ik ben altijd wel min of meer met muziek bezig geweest en dans. Maar nooit met de ambitie niet meer om zangeres te worden. Ik heb dat losgelaten. Maar die kinderdroom, die is wel ontvangen geworden. En op mijn 34, tegen alle verwachtingen in, ook tegen alle verwachtingen van de normale showbiz, ben ik doorgebroken als vrouw op mijn 34.
Ja.
It doesn't make sense. En hoe ben ik doorgebroken? Door just by having fun.
Oh, mensen zo, maar je hebt
er keihard voor gewerkt. Heb ik juist niks gedaan.
Nee, maar je was wel al lang bezig met muziek.
Helemaal niet zo lang. Nee. Ik ging maandags wat rapjes droppen van Snoop Dogg en Biggie Smalls in, op de jam. Ik heb voor half een euro nooit een eigen nummer geschreven. Ik trok altijd mijn muzikanten op en ik ben danseres geweest. Maar mensen zeiden, ja, toch hard voor gewerkt. Nee, ik heb juist niks gedaan. I just had fun. En ik heb iedere keer gezegd, bij elke keer, alles wat ik mocht doen, beter als deze wordt het niet. Beter als deze wordt het niet.
Wat was er het mee eens?
En dan zat de universe zegt, oh nee, oké. Nee. Nog iets, oh, zeg nog eens, beter als deze worden niet, hapla. Zeg het nog eens, hapla. En ik kreeg dat, dan ging ik maar verder en ik werd groter. En dat was als een geschenk uit de hemel en ik heb daar niet veel moeite voor moeten doen. En mensen gaan zoiets hebben, oeh, ergens raken zonder veel moeite te doen. It's about your intention en dankbaarheid en bestellen en loslaten.
Ja, en degenen die dit gesprek geluisterd hebben, die... En nu hebben we nu ook wel vast dat je er effectief wel veel moeite voor gedaan hebt om je eigen stem te vinden, om jezelf te kunnen zijn in de grote boze mediawereld.
Ja, en dat is waar ik veel respect voor krijg, omdat ik inderdaad, als je mij in de GB tegenkomt, is dat hetzelfde als dat je mij op een podium tegenkomt. Ik zal even vriendelijk naar haar lachen en een babbel mee aan doen. Ik heb me nooit verheven gevoeld en ik zal dat ook nooit niet doen. En ik denk dat dat een geschenk is van laat, het is een doorgebroken. Als je 22 bent, dan kan het misschien nog rap naar de hoek opstijgen, omdat je nog niet genoeg levenservaring hebt.
Ja.
Omdat je niet, af en toe nog niet genoeg gevallen bent en terug recht gestaan om de dingen misschien te appreciëren. Dus ja, die authenticiteit, dat is toch iets dat ik wel een keer merk is en dat heeft me toch nog geen windeieren opgeleverd.
Mooi. Als je, als buitenstaander, als ze jou zien en ze horen Slons, ja, die is toch wel succesvol. Maar hoe zou jij zelf succes definiëren?
Succes is als je kunt doen wat je graag doet en ervan kunt overleven. En je er goed bij voelt. Als je je job moet gaan doen en niet het gevoel hebt dat je een job moet gaan doen, dan noem ik succes. Maar ik ken heel veel mensen, ik ken iemand, dat is een buschauffeur. Die gaat elke dag gaan met zijn bus rijden. Dus die is succesvol. Want die doet gaan wat dat hem doet. En die krijgt zijn centjes ervoor. En die gaan zijn gezin onderhouden. En die zit niet bezig mee. Ik wil als wet of ik wil dat. Nee, die is gelukkig. Die vindt fijn. Die wil niet de grote pieferen bij de NBS, bij de lijn. Die is blij in zijn bus. Die is fier als hij zijn bus kust. Mag je filmpjes zien, maar zijn bus is weer proper. Dat vind ik iemand die succesvol is. Die dat blij is met waar te staan.
Mm-hmm. Mooi. En onze podcast gaat over geluk en succes. En we hebben twee standaardvragen. Wat is succes? En wat betekent geluk voor jou? We hebben het er wel al een beetje over gehad. Hoe zou je geluk definiëren voor jou?
Geluk is geen algemene roes waar je altijd in blijft zitten. Geluk is het kunnen aanvaarden van de pieken en de dalen. En daar oké mee zijn. En als de momenten van algemene tevredenheid er zijn, daar gewoon heel dankbaar voor zijn. En als het is tegenslaagd, weet dat je er sowieso terug bovenop komt. Op een of andere manier. Geluk is ja. Het leren aanvaarden van de pieken en de dalen van het leven.
Mooi.
Mooi. Tot slot, als jij een vraag zou mogen stellen voor onze volgende gast, wat zou dat dan zijn?
Wauw.
Normaal gezien is het iemand die iets weet over loslaten, Jan Bommery.
Over loslaten, oh, dat is wel een goeie. Wel, ik... een van mijn mantras is bestellen en loslaten. Ik doe ook regelmatig met mensen bestellingen. Wat wil je? Dan even bestellen. Dank u wel, lieve neer. En dan laten we het los. Loslaten is moeilijk. Mensen weten niet hoe dat moet. Effectief loslaten. Hoe doe je dat?
Oké.
Okay. Of wat is u? Want ja, dat is heel breed ook, hè. Maar...
Je hebt al 3 boeken geschreven over loslaten. Dat dus ik denk dat je dat wel iets kunnen, ja, zinnig zou kunnen opzeggen.
Ja, ja.
Ik dat gaat lossen.
Ja, loslaten is het loslaten, is het loslaten van begeerte.
Huh?
En als je loslaat van begeerte, dan kun je ook dan kun je gelukkiger zijn. Omdat als je niet wilt, dan heb je geen gemis. Maar ik wil van hem ook wel eens horen wat dat loslaten is. Ik denk dat het dat is.
Ja?
Loslaten van begeerte. En dat is vooral, dat komt uit het boeddhisme. Maar als je geen begeerte hebt... In verlangens.
Dus je vraag is eigenlijk, wat is loslaten? Ja. Of hoe doe je, hoe laat je los?
Ja.
Of allebei. Je kunt alle twee.
Ja, wat is loslaten? Want mensen zeggen, hé, zo, oh manneke, laat het los. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zijn er een paar keys of is er een proces of dat je kunt doen om gemakkelijker los te laten? Is er een 10 regeltjes voor makkelijker los te laten of zo.
Ja, ze hebben daar een liedje over gemaakt. Van Frozen, geloof ik.
Let it go, let it go.
Gemakkelijk gezongen, hè. Moeilijk gedaan.
Ja, vorige keer zat Snoop Doggy Dogg in zijn auto. Zo, die zit op Instagram. De grote rapper Snoop Dogg, die het altijd heeft over wietblomen en vrouwen misbruiken. Zat in zijn auto te luisteren naar die Frozen. Die doet jouw mannetjes soms. We moeten gewoon even deze momentje toelaten. Dat was fantastisch.
Mooi afsluiten.
Over Let It Go.
We raden iedereen aan om je laatste nummertje te luisteren.
Ik zou dat ook doen, want er kunnen bomen geplant worden.
Ja, drukt op repeat. Hoe meer je geluisterd, hoe meer bomen er geplant worden.
Zo is dat. Stuur het door naar al je vrienden en je oma en je tantes en je onkels.
Het is een direct link naar de Spotify ook opnemen onder onze...
Dat zou heel fijn zijn, ja.
Als mensen meer info willen over jou of jou willen blijven volgen, waar kunnen ze dan terecht?
Sowieso stons.be. En daar vinden alle links naar social media en YouTube. En
voilà. Oké. Okay. Prima.
Super.
Oké. Okay. Rest ons niks anders dan u te bedanken voor het fijne gesprek.
Misschien nog één slotwijsheid. Dat vragen we ook nog aan onze gasten. Hebben jullie nog één mooie quote of slotwijsheid of gezegde of noem maar op, of spreuk?
Ja, dank u.
Mooi.
Jij bedankt.
Dank u is de grootste wijsheid. Dat is het dat we meer moeten leren. Dank u.
Ja, dank je wel.
Dank u.
Dank u.
Dank u.